Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
De Duitse economie kampt met structurele problemen door een verouderd exportmodel, onvoldoende digitale investeringen en afhankelijkheid van Rusland en China. Econoom Wolfgang Münchau pleit voor hervormingen om de vicieuze cirkel van de oude industrie te doorbreken. Ik bespreek dit met Duitsland-correspondent Guy Hoeks, die Münchau hierover interviewde. Hi Guy.
Hi Sam.
Je hebt een heel interessant gesprek gehad met een Duitse econoom, Wolfgang Münchau. En die heeft de economische situatie een beetje geschetst in zijn nieuwe boek. Maar ik wilde eigenlijk eerst even van jou weten, hoe is die economische situatie voor gewoon de normale Duitser? Is dat, hoe voelen zij dat daar?
Ja, even weg van alle macro-economische ontwikkelingen, hè, want de Duitse economie stagneert. We kennen denk ik wel alle cijfers van... ook de grote ontslagrondes, hè, bij bijvoorbeeld Volkswagen die zijn aangekondigd, maar ook bij de chemie- en staalbedrijven. Ik denk dat de gewone Duitser op dit moment nog weinig voelt op dit moment, van dus de economische... van de slechte berichten of de slechte nieuwsberichten die op komst zijn. Of die dat allemaal aankondigen, natuurlijk. Ik denk dat heel veel Duitsers vooral nog de hoge inflatie in een portemonnee voelen. Maar echt banenverlies, dat komt dan nu langzaam op gang.
Dus dat is vergelijkbaar met wat we hier in Nederland ook hebben. Dat we toch allemaal steen en been zitten te klagen over dat de boodschappen duurder zijn. Ook niet goedkoper lijken te worden, ook al krijgen we dat blijkbaar wel te horen. Maar het gesprek wat je hebt gehad met Wolfgang Münchau, dat gaat nog over iets veel serieuzer. En die gaat ook veel verder terug. Kan je even uitleggen waar volgens hem toch een beetje die teloorgang van die Duitse economie gestart is?
Ja, hij zegt dat er een kantelpunt was rondom 2018. Hè, dat het dus echt wat slechter ging met de Duitse economie. Dat had vooral te maken met dat de productie bij de Duitse maakbedrijven. De Duitse maakbedrijven zijn natuurlijk de ruggengraat van de Duitse economie. Dat die iets omlaag ging. Hè. Dan heb je het over bedrijven als Volkswagen, Bosch, Basf, maar ook Bayer. En dat dan toen vanaf dat moment ook wel gewoon die bedrijven ook besloten om ontslagen door te voeren. En dat is een beetje het kantelmoment. Dus echt nog voor de coronacrisis, hè, en nog echt voor die Oekraïne-oorlog.
Oké, en... hoe ontstaat zoiets? Ik bedoel, kijk, uiteindelijk weten we allemaal dat, zeker na de wederopbouw, dat de Duitse economie echt booming was. Dus jarenlang is het motorblok van Europa geweest. Wat is de oorzaak geweest van zo'n kantelpunt?
Duitsland is jarenlang verslaafd geweest aan goedkoop Russisch aardgas. Hè? Nord Stream 1, daar kwam het gas doorheen via de Oostzee. In Noord-Duitsland, Lütmin. Ik ben er zelf ook een keer geweest op reportage. Maar sinds dus de Russische invasie in Oekraïne niet meer, heeft Poetin ook langzaam die gaskraan dichtgedraaid. En ja, omdat dus die Duitse maakbedrijven daar dus echt aan verslaafd zijn geraakt. En zo dus ook de kosten, die energiekosten, de productiekosten konden drukken. Heeft dat een hele grote rol gespeeld dus het duurder worden of het duurder maken van producten, bedoel ik hier in Duitsland, ja.
En er zijn natuurlijk binnenkort verkiezingen zijn er in Duitsland. Ik kan me voorstellen dat het verdienvermogen van het land en ook de economische situatie, dat er best een rol in speelt. Hoe spelen verschillende partijen daar inmiddels op in?
Ja, je ziet dat de Duitse economie een belangrijk verkiezingsthema is. Zeker bij de SPD, hè, de partij van bondskanselier Scholz. Dat is ook traditioneel de arbeiderspartij. Hè? Dus dat is ook de partij die in bijvoorbeeld in Noord-Rijn-Westfalen van oudsher ook goed scoort. Daar zit een groot deel van dus die Duitse industrie. Maar tegelijkertijd zijn ook de andere, partijen ook zeker bezig met de Duitse economie. De Groene, de partij van Robert Habeck, de vice-kanselier, is vooral bezig met de verduurzaming daarvan. Hè. Habeck is zelf ook als de Wiedeweerga bezig geweest met het vervangen van Russisch aardgas. Hè, toen dat weg kwam te vervallen door LNG, dus vloeibaar gas uit onder andere Qatar en Canada. En CDU, de Duitse Christendemocraten, die lopen voorop in de peilingen. Het is van oudsher ook gewoon echt een partij die vol inzet op de economie. Op weliswaar wat meer de Deutschland AG. Dus laten we zeggen de Duitse tegenhanger van de BV Nederland. En dat merk je ook wel. Dat CDU graag... de grote bedrijven die ik ook eerder net noemde, Bosch, Volkswagen, Basf, heel graag aan de wereldtop wil houden. Nou, en tot slot heb je natuurlijk AfD.
Ja.
AfD, dat is de rechtsradicale partij. Hij staat natuurlijk op nummer 2 in de peilingen. Op dit moment boven 20% of 20% ongeveer, als ik me niet vergis. Nou ja, die wist dan natuurlijk ook de hele tijd. En daar heb je dus een van die kopstukken daar, Björn Höcke. Dat is een rechtsextremist, zoals hij wordt genoemd door de veiligheidsdiensten. Dat is die is laatste keer gegaan ook tegen Duitse ondernemers. Die zouden hun bek moeten houden. Dat was naar aanleiding van... dat kwam na dus de deelstaatsverkiezing in Oost-Duitsland afgelopen najaar. AfD heeft het gewoon niet zo op bedrijven die dus voorstaan op diversiteit en inclusiviteit. En AfD heeft het ook niet op Tesla bijvoorbeeld. Staat natuurlijk voor het hele globalisme een Amerikaans bedrijf ook. Dat zijn eigenlijk een beetje de vier partijen hè, die dingen om de macht in Duitsland. Ik noem expliciet de FDP niet, de Duitse Liberalen hè, van de partij van de ontslagen minister Lindner. Want die partij die staat nu op 3% in de peilingen.
Oei. En ik vroeg me af, hè, hoe belangrijk is industrie, verdienvermogen, economie, hoe belangrijk is dat in de verkiezingen die er aankomen te zitten? Kijk, hier in Nederland hebben we bij onze laatste verkiezingen gezien dat bijvoorbeeld migratie een heel belangrijk thema was. Wat zeker wel ook voor een gedeelte een economisch thema was, maar ook voor een ander gedeelte erg cultureel. Wat komt de economie wel aan bod in de verkiezingen?
Ja, zeker weten. Dus als je de partijprogramma's erbij pakt, dan zie je echt wel dat zeker drie van de vier partijen die ik zojuist noemde, dat die volop inzetten op behoud van de Duitse welvaart. Hè? Want daar gaat het nu in deze om. In Nederland ging het bij de laatste verkiezingen om bestaanszekerheid. Dat is voor de Duitsers nu minstens zo belangrijk. Maar dus inderdaad ook wat je zegt, migratie is een heel belangrijk verkiezingsthema geworden sinds dus die steekpartij in Solingen nabij Düsseldorf, toen een Syriër 3 mensen doodstak. Dus je ziet dat die twee onderwerpen zeker de verkiezingen kunnen bepalen, of die bepalen de verkiezingscampagnes op dit moment.
Misschien kunnen we wat meer ingaan op het gesprek wat je hebt gehad met Wolfgang Munchau. Zelf econoom en ook overigens journalist voor de Financial Times. Die toch een stevige kritiek heeft geschreven op de Duitse economie die ook redelijk ver teruggaat. En hij heeft daarin omschrijft hij ook een giftige, vicieuze cirkel tussen politiek, industrie en het financiële wezen in Duitsland. En wat ik eigenlijk wil weten is, kan je dat eerst eventjes aan ons uitleggen? En ik vraag me ook heel erg af of iemand in Duitsland zich daar iets van aantrekt, dat hij dat schrijft.
Ja, dat is dus in zijn nieuwsboek Kaput. Schrijft Münchau dat columnist van Financial Times en ook oprichter van Euro Intelligence. Dus dat is een portaal voor nieuwsberichten in Brussel. Het is een gerespecteerd econoom. Hij gaat dus echt in op dat Duitse systeem dat dus waarin de politiek, het bedrijfsleven en de banken als een soort van driehoek elkaar de hand boven het hoofd houden. En dan zie je dat dus ook dat daar nauwelijks innovatie, nauwelijks verandering mogelijk is. Dus ik had ook een leuke quote ook uit het boek, althans. Even kijken, dan ga ik hem eens even opzoeken, hè? Want iedereen in Duitsland die houdt van het oude industriële model. Dus dat houdt dus in feite in dat de Duitsers geloven in een industrie die geleid wordt. Hè? Dus dat gaat nu specifiek over de auto-industrie met de verbrandingsmotor en dat je dus geen elektrische auto dat die daar niet tussen past. En dan is er ook nog een oude uitspraak van Ferdinand Piers. Dat is de bestuursvoorzitter van Volkswagen, was hij dat jarenlang. Is in 2019 overleden. Maar hij zei eens een keer van, ja, in mijn garage is er geen plek voor een elektrische auto. Dus dat is natuurlijk ook opvallend, hè? En dat staat symbool eigenlijk voor. Dus die Duitse, ja, laten we zeggen, vasthoudendheid aan het oude succes. Ja.
Het zijn echt de opvattingen van de vorige eeuw, hè? Want Ferdinand Piers is in de auto-industrie echt een legende. Is echt een van de meest fameuze, soort van auto-industrialieten die we gekend hebben.
Ja.
Maar het lijkt erop, zoals Münchau dat ook aan jou vertelde, dat die hele industriepolitiek een beetje in de vorige eeuw is blijven hangen. En dat de politiek daar ook een rol in speelt. Wat is precies de rol van de politiek in dat systeem? En kan je ook iets meer zeggen over die banken, wat die daarbij doen?
Ja, dus allereerst even teruggaan naar het tijdperk Merkel. Daar is natuurlijk een heleboel gebeurd vanaf 2005, hè, pakweg, toen zij aan de macht kwam in Duitsland. Iedereen had de hoop ook dat zij, vooral de jongere generaties, dat zij meer voor het klimaat zou doen. Maar in Brussel stond zij toch vooral bekend als de autokanslerin. En dat houdt dus in dat zij dus echt de belangen van die grote Duitse automakers, Volkswagen, Mercedes, BMW, etc., echt fel verdedigde. Want dat was heel belangrijk, want dat is natuurlijk gewoon een banenmotor. En tegelijkertijd merk je ook dat de lijntjes met financiële instellingen, met Deutsche Bank, met dat soort grote geldschieters heel kort waren. Ik had het eerder over die driehoek. Met ook de politiek, dus de regering Merkel, dus banken zoals Deutsche Bank en natuurlijk bedrijven als Volkswagen. Ja, die hielden elkaar in stand en waarom ook niet, want het ging ook jarenlang natuurlijk goed. Maar zoals ik ook al aan het begin van dit gesprek zei, toen kwam die oorlog in Oekraïne en opeens kwam het Russisch aardgas weg te vallen. En later natuurlijk kwam er de bezorgdheid over die afhankelijkheid van China. En ja, wat blijkt nu? Die Chinezen bouwen hun eigen auto's. En die hoeven ook.
En elektrische.
Precies. Ze waren ook gewoon e-auto's. En ze hebben dus die verbrandingsmotor ook niet meer nodig. De Chinezen die houden erg van hun eigen merken. En die Duitse degelijkheid, ja, dat is ze woest. Dat maakt ze niet meer uit. En nog even over die exportcijfers. Hè? Want Duitsland was ook altijd exportmeister. Dus ik heb het net nog even nagekeken. Ja, die export in november, dat zijn de laatste cijfers. Ja, die zijn wel weer flink gestegen ook. In vergelijking met een jaar eerder, dezelfde maand een jaar eerder. Maar dat heeft vooral te maken met de export naar de VS. Dat zijn vooral personenauto's, dat zijn vooral medicijnen en natuurlijk machines en de verbrandingsmotor. En wat je ziet bij China is dat dat de import uit China, dat Duitsland meer goederen haalt uit China, dat daar die balans ook zich geeft. Dus als Trump straks de 20ste is het, hè? Het Witte Huis betreedt, dan zal hij zich hoe dan ook gaan beklagen over die disbalans. En dus als het gaat om de handel met Duitsland.
Er staat wat tarieven te wachten. Ik ben blij dat de naam Merkel gevallen is, want ik ben eigenlijk altijd benieuwd. Hij heeft over nu de boek uit, enorme... De journalistieke campagne om het allemaal te promoten.
Ja, dat is een hype. Een ontzettende hype is het geweest. Ja, terwijl er amper iets nieuws in stond eigenlijk.
Ja, het wil toch lezen.
Iedereen wil het lezen natuurlijk. Ja. En ze heeft ook veel ontdekt, ja.
Maar het, zoals jij het uitlegt en ook hoe Mungau dat aan jou vertelde. Ja, is het toch telkens dat de kritiek op Merkel niet mals is? Ik bedoel, ze heeft het waarschijnlijk in een heleboel... vlakken heel indrukwekkend gedaan. Maar economisch gezien krabben mensen zich nu toch een beetje aan het hoofd. Hoe merk jij dat zelf in Duitsland?
Ja, toen Rusland Oekraïne binnenviel, toen had iedereen het gevoel van de wereld staat op zijn kop. Natuurlijk hier ook in Duitsland. Ik woon ook in Berlijn en Oost-Berlijn, het oosten van de stad. Dus dan merk je al helemaal dat je dicht bij Moskou zit. Natuurlijk bij Kiev, gevoelsmatig dan. En ook met die vele vluchtelingen, vele Russen ook die hier wonen. En toen was het van dat iedereen terug verlangde naar die relatief rustige tijd onder Merkel. Die 16 jaar waarin eigenlijk alleen de vluchtelingencrisis en de financiële crisis, de bankencrisis natuurlijk, de dieptepunten waren. Maar al gauw kantelde het positieve beeld rondom Merkel. En dat heeft alles te maken dus Duitse industrie of de Duitse economie. Dat het Russisch aardgas ook wegviel. Dat dus ook bleek dat de Chinese vraag ook minder werd. Dus toen gingen mensen toch even goed kijken naar wat Merkel precies heeft betekend voor de Duitse economie. En toen kwamen ze tot de conclusie van dat er toch wel vrij weinig is veranderd. In tegenstelling tot Merkels voorganger, dat is Gerhard Schröder, die nog wel met een ingenieus banenplan kwam. Maar ook daarover zegt Mungau trouwens in zijn boek en tegen mij. Het was toch altijd al pappen en nat houden wat zowel Schröder als Merkel deden.
En toch, want kijk, ik probeer het allemaal op afstand maar te voelen. Maar je zegt net zelf, dat boek van Merkel was een ontzettende hype. Er stond niks nieuws in. Maar ik kan me voorstellen dat er toch een soort honger is om te horen wat Mutti ervan vindt. Ja. Wordt ze gemist?
Ja, ik denk door velen wel. Absoluut. Want heel veel Duitsers, het merendeel van de Duitsers is bijvoorbeeld ook tegen wapenleveringen of verdere wapenleveringen aan Oekraïne. Want ze zijn heel bang dat ze dus de oorlog in worden gesleurd.
Ja.
En natuurlijk al, we hebben nu natuurlijk oproepen van NAVO-chef Rutte. Vrij ernstig allemaal. Maar dat gevoel er kan zomaar de oorlog in Oekraïne kan zomaar overslaan naar het westen van Europa. Leefde in Duitsland veel en veel langer. Die angst is hier veel groter. Dus in dat opzicht denkt iedereen, denken sommigen wel met weemoed terug aan Merkel. Maar misschien vooral aan de relatief rustige tijd waarin ja, het nog veilig was, tussen aanhalingstekens, in Europa. Ondanks de invallen in de Krim in 2014 en in Georgië in 2008.
Uiteraard. Nee, Merkel heeft natuurlijk ook redelijk wat voor de kiezer gehad hoor. Maar ze heeft het misschien zelf rustig weten te houden. Ik ben heel erg benieuwd in hoeverre jij denkt dat wat Mungau omschrijft in Kaput, over dat er dus eigenlijk een ongezonde samenwerking is tussen politiek, banken en industrie. In hoeverre je denkt dat dat aan bod komt tijdens de verkiezingen. Of dat er misschien partijen zijn die een rol kunnen spelen om dit te doorbreken. Want het lijkt een ontzettend soort lange termijn relatie die moet worden doorbroken. Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, Mungau denkt eigenlijk dat er niet zo heel veel gaat veranderen in Duitsland als het gaat om de economische benadering of de benadering van de Duitse economie. En dat heeft vooral te maken, zegt hij, met zolang we op partijen stemmen en daarmee bedoelt hij expliciet AfD, die eigenlijk geen goed plan hebben, dan gaat er niks veranderen. En het is zo dat de Duitsers nu vooral proberen Scholz ook met zijn oproep aan Volkswagen, sluit alsjeblieft niet de 3 fabrieken. Dat gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren. Maar van dat soort oproepen, en dat merk je, en dat proef je ook bij de CDU, bij Friedrich Merz. Dat zijn toch mensen die, politici die vast willen houden aan het oude. Natuurlijk willen deze politici wat doen aan die bureaucratie die in Duitsland een ontzettende rem zet op alles eigenlijk. Of het nou gaat om goedkeuringsprocedures voor de bouw van fabrieken of de enorme paparazzen en onderzoeken en weet ik veel wat stempels. Dat kost de Duitsers per jaar 146 miljard euro, berekende het IFO-instituut onlangs. Dus dat is een gezaghebbend instituut dat overheden onder andere adviseert. Nou, de Duitsers willen daar dus eerst korte metten mee maken, met dus die administratieve rompslomp. En daarna wordt er, en tegelijkertijd moeten er niet te veel banen verdwijnen. Dus niet bij Volkswagen, niet bij Basf of bij andere maakbedrijven die hoge energiekosten hebben en die ook voelen dat de vraag terugloopt vanuit het buitenland. En wat trouwens nog heel belangrijk is om hieraan toe te voegen, is ik las deze week een verhaal in Spiegel. Spiegel las of bracht heel goed naar voren toe, is dat natuurlijk een heleboel familiebedrijven, kleinere, ja, laten we zeggen Duitse MKB-bedrijven, die zijn natuurlijk zo afhankelijk van dus die grote industriële reuzen. In Beieren, in een klein dorp, heb je een onderneming dat veiligheidsbrillen maakt voor de Duitse auto-industrie. Maar juist omdat het nu heel slecht gaat bij Volkswagen, omdat die vraag uit China is ingestort, omdat de vraag naar elektrische auto's niet zo'n vaart neemt, moet dit bedrijf in dit Beierische dorp ook pas op de plaats maken. En dat is heel ingrijpend voor mensen die dus in zo'n dorp wonen van een paar duizend inwoners. Ik citeer hier ook één werknemer die zegt, we zullen nooit meer banen vinden die zo goed afgestemd zijn op ons leven en waarbij we zo goed geld verdienen ook. Want je moet je voorstellen dat om nog even een laatste voorbeeld te noemen, iemand die geen diploma had, die kan zelfs bij een autofabrikant 4500 euro bruto in de maand verdienen Nou ja, dat zijn dik betaalde banen. En de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn ook fantastisch. Maar dat is dus... dat staat allemaal op de tocht, Sam. Dus het is best wel... het zijn hele onzekere tijden.
Ja, ik vind het echt een soort kaartenhuisverhaal. Münchau die legt eigenlijk uit dat het zo stabiel is geweest. En dat de politieke hand zo lang boven het hoofd is gehouden van de industrie. Dat eigenlijk dat ze zo in slaap zijn gesukkeld dat ze niet meer gaan concurreren met hun producten. En nu zie je dat die hele economie daar nu last van gaat krijgen. Ik snap ook wel dat de politiek daar niet nu opeens iets heel snel aan kan doen. Want dan storten dus duizenden bedrijven in elkaar. Is het wel iets wat... Misschien gaan de verkiezingen er niet om, maar is het wel iets waar wat Duitsers op straat beseffen of waarover gesproken wordt?
Nou ja, dus het is een heel belangrijk verkiezingsthema. Dus een van de belangrijkste verkiezingsthema's is gewoon die Duitse economie. Om dus de Duitse welvaart in stand te houden. Dus dat merk je ook wel op straat. Dus ik in Berlijn hoor daar niet zo heel veel over. Hoewel Berlijn is natuurlijk gewoon echt een start-up stad.
Ja.
Nou ja, al die jonge bedrijven die liggen ook op de rug. Omdat durfkapitaal is opgedroogd. En dus je merkt aan alle kanten dat het een soort van stilstand is ontstaan. En dat er angst is voor groot banenverlies. En nu is het zo dat de gevolgen in kleine Duitse gemeentes veel groter zijn voor de samenleving. Dan in een miljoenenstad als Berlijn. Dus ik ga komende tijd ook in aanloop naar de verkiezingen op reis, op reportage. En dan probeer ik ook die de wat kleinere plaatsen te bezoeken. Want ik denk dat daar ook de reflex is van er is zoveel onzekerheid en de traditionele partijen, vooral in het oosten van het land, denken de Duitsers daarover. Ja, die hebben ons in de steek gelaten. Nou, laten we AfD maar de kans geven.
Oh, nou, wanneer zijn de verkiezingen?
23 februari zijn die verkiezingen. Die verkiezingsstrijd is natuurlijk helemaal losgebarst al. Ik zie de plakaten al langzaam verschijnen, maar allang zijn... de partijleiders op televisie, in de kranten en hierop bij persconferenties al bezig met elkaar vooral. Het gaat heel spannend worden, denk ik.
Ik stel voor dat we voor de verkiezingen nog even spreken. Dan kunnen we terugblikken en je prognose krijgen. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor dit verhaal en tot de volgende keer.
Dankjewel, Sam. Tot later.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.